smakvol. Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere een gerucht, Apple onderhandelt met Google over Gemini AI in iOS 18. Bing lanceert een eigen volwaardige Search Generative Experience met diepgaand zoeken. Google Analytics meet niet langer conversies, maar alleen de key events. TikTok start met betalingen aan contentmakers en beloont inspelen op zoekgedrag van gebruikers. En LinkedIn experimenteert met een TikTok live videofeed. En een reminder, het nieuwe Ideal gaat 15 april live. Eindelijk sneller en slimmer en profielen met je adres erin, waardoor het allemaal makkelijker wordt. Maar we beginnen met de metaverse, Daan, want wij nemen deze podcast op in de metaverse. Geen 1 april grap die vertraagd is, maar gewoon echt. We zitten hier voor de kijkers op YouTube en Spotify met en jij zit met een Apple Vision Pro en ik met een Meta Quest
3. Jij moet het doen met een Meta Quest 3.
Ja, de rollen zijn heel eerlijk verdeeld. Allebei
mijn idee.
VR en AR brillen. En eens even kijken hoe ver wij in deze aflevering met bril op komen. Dus het gekke is, ik zie jou wel, maar ik zie ook tekst en items vanuit de browser in beeld. Ik zie de ruimte hier gewoon. Ik heb twee dingen in mijn hand om iets te kunnen bedienen. Jij doet alles met je handen gewoon. En we hebben die met elkaar ook getest om eens even te kijken wat dat allemaal brengt. Ik moet nu iets omhoog scrollen en dan krijg ik het toetsenbord in beeld. Dat heb je allemaal niet.
De praktische
ervaringen. Ja, maar dat is wel leuk om daarmee te experimenteren. We hebben een Vision Pro van Apple naar Nederland gehaald en zijn we volop aan het testen. En binnenkort gaan we ook een deep dive opnemen over AR en VR en de metaverse en wat het allemaal te bieden heeft. Maar ja, het is ook gelijk wel eigenlijk het eerste onderwerp wat we gaan bespreken. Recent nieuws, namelijk over Nvidia. Dat heeft mooie demo's laten zien met de Vision Pro. Niet met die van mij. Maar vooral, wat betekent dit? Wat maakt het anders? En ze gaven een mooi inkijkje, Daan, in de impact van AI en hoe dat in de metaverse toepassingen gebruikt kan worden. Ik zie jou met je vingers bewegen.
Ja, ik ga het itempje in natuurlijk even. Nee, dat klopt. Met Nvidia, misschien ken je het bedrijf, laten we het zo zeggen.
Ja,
Nvidia,
zegt eerst niet. Ik had was laatst op een verjaardag en toen sprak ik een oom die flink in de aandelen zat. En die zei, ik heb net op tijd Nvidia aandelen gekocht. Want die zijn in één keer in rap tempo gestegen door onder andere de meest recent, ook zeg maar, met mijn bril tegen de microfoon aan. Door de meest recente updates van hen, waardoor ze in één keer gigantische waardestijging hebben doorgemaakt. Ja. Vooral vanwege de slimme technologie die zij bouwen, volgens mij, die ze maken voor dus dit soort toepassingen.
Ja, onder andere, want het is denk nu een week geleden een keynote gehouden, de echte developers conference van hun. Maar dat is echt een heel stadion gevuld, het leek net een concert, zeg maar. Die heeft wel veel indruk gemaakt, onder andere in de marketingwereld, maar ook in de bredere technologiewereld. Want Nvidia ken je misschien van de gaming hardware, videokaarten en zo. Dat was het vroeger uit echt een bedrijf. Gespecialiseerde chips, zeg maar. Voor
op de laptops en zo, toch wel?
Ja, exact. Ja, precies. Maar ze zijn eigenlijk op AI echt een machtige speler geworden. Onder andere door die chips. Want daar worden AI-modellen mee getraind. Maar ze zijn eigenlijk afgelopen jaren eigenlijk alle kanten op gaan innoveren. Met een helemaal eigen ecosysteem in elk onderdeel van de stack. Dus de chips, maar ook de hele racks waar ze in zitten, de supercomputers zelf, hoe ze geïntegreerd zijn, de software die erop draait voor AI, om het te renderen, ook 3D-omgevingen genereren en dus ook AI-toepassingen zelf zijn ze aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ze zijn op dit moment misschien wel het meest innovatieve bedrijf ter wereld, als je het zo bekijkt, zeg maar, echt hard gegaan. En het is voor marketing ook relevant, want er komt heel veel, aan de ene kant in die keynote zag je hoeveel capaciteit en mogelijkheden allemaal nog zit in rekenkracht die voor AI beschikbaar wordt gesteld. Dus dat betekent ook dat een Google draait erop, OpenAI draait erop. Eigenlijk gebruiken ze allemaal Nvidia-chips. Dus alles wat Nvidia doet en twee keer zo snel doet, dat ga je terugzien in alle dingen die we gebruiken.
Zit dat ook in deze dingen dan die wij nu hebben waarschijnlijk?
Nou, niet feitelijk, maar waar het er in ieder geval aankomt, is dat ze dus ook bezig zijn met ook 3D-werelden, dus ook de metaverse. Ze hebben een eigen omniverse. En dat biedt wel echt nieuwe mogelijkheden. Want waar Meta, bijvoorbeeld jouw Quest 3, wat een beetje het pispaaltje van deze aflevering, maar dat is niet zo. Quest 3 is echt gericht op Meta, natuurlijk. Dus Facebook, die ook dat Mark Zuckerberg dat 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden gezegd, hè, de metaverse, dat wordt echt een nieuw ding. En dat, maar het is meer cartoony, zeg maar. Ook de apps die je erop hebt, die zijn wel 3D-werelden, maar niet ultra realistisch, maar wel ook echt op sociaal, op menselijk contact, echt vanuit een social media perspectief.
Gaming ook. En 10 keer zo goedkoop als jouw bril, hè?
Dat is zo, dat moet je er echt bij vertellen. Ja. Letterlijk 10 keer zo goedkoop. Alleen wat Nvidia nu heeft laten zien, en dat gaf een nieuw inkijkje, is dat ze die Omniverse, wat zij hebben, dat is echt een 3D-wereld, niet voor spelletjes, maar ook voor real world ik wil zeggen engineering toepassingen, maar dus ook voor productielijnen. Ze laten helemaal zien hoe ze een Amazon warehouse simuleren en echte situaties die zich voordoen.
Autoproductie ook, toch?
Ja, autoproductie, maar ook het configureren dus van een auto voor consumenten, of het bekijken van schoenen, of echt in 3D virtuele showrooms een product helemaal customizen en dat je dan echt omheen kunt lopen. Ja. Echt een indruk hebt van hoe het object eruit ziet in de echte ruimte. En nou ja, als je dit ding op je hoofd hebt, dan geloof je ook dat dat heel makkelijk kan, want je ziet nu al allerlei werelden die zijn gemaakt door softwareontwikkelaars. En wat Nvidia heeft dus aangekondigd, is dat ze ook direct een applicatie maken die hier naartoe kunnen streamen. Wat dus betekent dat jij eigenlijk in een soort webpagina, als je ouderwets vertelt, zeg maar, dus in de 3D-wereld van die Omniverse, die op in de cloud zeg maar helemaal wat gegenereerd en waar de ingewikkelde modellen zitten, kun je door een VR-bril zoals deze, Vision Pro, dus echt het ook gaan bekijken en interactie mee aangaan. Dus je kunt een heel rijke wereld hebben die heel ingewikkeld in elkaar zit, dat heel veel computatiekracht vergt, toch toegankelijk maken met een VR-bril. En dat is hebben ze ook echt letterlijk voorbeelden laten voorbij zien komen met schoenen, het configureren van auto's, het rondlopen interieuren die dus echt hyperrealistisch zijn, waar je dus met je vingers inderdaad kunt zeggen, doe eens een ander kleur kleed. Hmm. Of doe eens een ander model schoen. Of de auto, doe je daadwerkelijk tikje op de deur, gaat de deur open voor je.
Ja.
Kun je er instappen, kun je er echt inkijken. Dus ja, die altijd beloofde digitale showroom, dat is nu wel iets, door dat inkijkje wat Nvidia nu biedt, dat heel tastbaar en realistisch wordt.
Ja, waarbij nog wel, ik weet niet hoe jij dat ervaart, ik zie het inderdaad als gamen, je kunt overigens met die ik op heb gigantisch mooi Netflix kijken of YouTube kijken bijvoorbeeld. Maar dat soort toepassingen zijn veel meer in het bedrijfsleven, hè, waar je een soort experience wil bieden. Daar zijn ze heel geschikt voor. In echt een thuissituatie is die toegevoegde waarde nog wat minder.
Nou, ja en nee, maar dat is meer denk ik in de AR, VR-aflevering, daar we nog dieper op in kunnen gaan. Ik denk als je het apparaat zelf hebt, dat je ook echt inderdaad, ja, er zijn genoeg mensen die wel, kijk, 3500 euro is natuurlijk heel veel geld. Maar stel je voor, er komt iets goedkoper instapmodel van 2000 euro bij. Ja. Er zijn ook mensen die geven dat uit aan een soundbar en een televisiecombinatie. En ik zou zeggen, als je alleen thuis woont, ik weet al wat ik dan had gewild, dan had ik deze bril gewild en niet die televisie aan mijn muur met een soundbar.
Nee, exact. Dat is ook wel verschil met de Apple Vision Pro en de Meta. Ja.
Maar ik geloof er ook zeker in dat als je zoiets hebt in een showroom of op een locatie waar je misschien niet elke mogelijke auto of elk model bijvoorbeeld hebt, of in een interieurwinkel waar je wel een foto kan maken, bijvoorbeeld met je telefoon van je kamer, en vervolgens in die situatie in dat 3D-model een kleed of een bank kan plaatsen, dat dat heel veel toegevoegde waarde heeft om echt een gevoel te krijgen erbij. Veel meer dan dat door een telefoonschermpje op in een virtuele wereld een kleedje op de grond gooien en dan zo'n heel klein raampje moeten zien hoe het er dan uitziet.
Wat niet goed werkt. Nee. Dat is hier veel stuk realistischer. Ja. Oké, mooi. Dan gaan we door naar Apple, want dat gaat ook nog een stukje over AI, niet meer over VR en AR, maar wel over AI. Want zij zijn naar verluid, althans Bloomberg meldde dat volgens mij als eerste, maar inmiddels ook The Wired, New York Times en vele andere. Google zou namelijk in onderhandeling zijn met Apple om dus hun AI te integreren in iOS 18. Een heel interessante toevoeging zou zijn. En ja, Apple heeft ook wel aangekondigd dat iOS 18 ook met op het gebied van AI revolutionair gaat worden. Wel interessant dat ze dus afhankelijk, of in ieder geval een hele intensieve samenwerking aangaan met Google hiervoor.
Ja, het zegt wel wat ook over de positie toch wel van Google op AI, waar niet de sterkste leek te zijn. Dat Apple toch daarmee eventueel in zee zou gaan. Want Google of Apple zou ook hebben gesproken met OpenAI. Dus dat is een heel machtsspel eigenlijk.
Ja.
Aan de andere kant is het ook weer niet heel vreemd, want Google is natuurlijk de standaard zoekmachine van Safari nog steeds.
Ja.
Ooit is de iPhone ook gelanceerd met gewoon Google Maps, voordat Apple Maps kwam, zeg maar.
Ze werken eigenlijk al jaren samen.
In een soort haat-liefdeverhouding, want Google wil natuurlijk ook zijn eigen ecosysteem hebben. En dat staat natuurlijk tegenwoordig zeker op gespannen voet met privacyregels. Want Apple is juist een voorvechter van privacy en het blokkeren van tracking.
Je betaalt voor een Apple, maar dan heb je ook heel veel privacy. Terwijl bij Google betaal je eigenlijk alleen maar met je data. Vooral met je data. Ja. Dat is heel tegenstrijdig.
Ja. Maar goed, ooit is het ook een keer dat toch Microsoft apps voor iPads werden gemaakt. Zat je net dat een keer aan. Dus het kan snel veranderen. En dan de verwachting is wel dat on-device Apple alles blijft doen. Ja. Maar dat dus in de cloud, dus zodra het naar het internet gaat, met die toepassing van AI. Dus waar je niet even je lokale foto bewerkt, want daar is Apple heel trots op, dat ze dat allemaal in de chip van een iPhone kunnen. Ja. Maar dat alle dingen die webgerelateerd zijn, zoals dingen die we hebben besproken ook, hè, dat je zegt circle to search bijvoorbeeld, dat je dus echt een object op de telefoon kan selecteren en dan daarop gaat zoeken op het internet, dat daar misschien toch dat, ja, dat unieke wat Android dan heeft en Samsung, dat we laatst hebben besproken, dat dat ook op iPhones op een gegeven moment
wat meer gemeengoed wordt. Maar dat betekent wel dat je dus dan, om dat goed te kunnen gebruiken, dus altijd met het internet verbonden moet zijn, terwijl Apple zelf
de meer privacygevoelige dingen wel on-device blijft doen. Dat is zeker wel de verwachting. Okay. Maar misschien Google toch, ja, misschien qua search ook wel weer een versterkte integratie.
Ja, interessant. En het ging nog even het gerucht dat Apple Perplexity zou gaan overnemen, maar dat bleek wel een 1 april grap. Maar die was ook wel interessant. En met name dat ze misschien naast Google nog een alternatief zochten, maar dat bleek dus niet waar te zijn.
Ja, dat was een extra taak voor ons bij technieuws nu doornemen. Af en toe even dubbelklikken van weten we zeker dat het waar is.
Ja. Nou, we blijven nog even bij AI, want Bing heeft een search gelanceerd die eigenlijk veel diepgaander zoekt. Gebaseerd ook op de generatieve AI. Helpt bij het beantwoorden van complexe vragen door gebruik te maken van Bing's Index en ChatGPT of GPT-4. Is het dan een heel stuk beter? Want Bing was al een stuk verder doordat ze de actuele data konden combineren met GPT-4.
Ja, ze hadden al een tijdje het Copilot natuurlijk. Of wat dat heet eerder al, Bing, nieuw Bing of Bing Chat. Dat hebben ze op een gegeven moment gerebrand naar Copilot, zoals het ook in alle Microsoft-functies heet. Dat je dus een kunt chatten of AI kunt toepassen in een document, door te zeggen van nou, schrijf maar even dit rapport opnieuw bij wijze van spreken of check het even. Dat kon je al gebruiken in Search, dus dat is niet nieuw. Dat is wel uniek wat Bing heeft, wat Google eigenlijk nog niet heeft. Dat roept alleen dat Search Generative Experience op in Amerika, zodra dat Google denkt dat het relevant is. Mm-hmm. Nu heeft Bing nog een extra toevoeging gedaan. Dat was in december al aangekondigd, maar dat zou live gaan. Is een tijdje uitgesteld en is nu voor iedereen over de hele wereld te gebruiken. Dus ook in het Nederlands.
Yeah.
Dat is de Bing Deep Search. En wat die dan eigenlijk doet, dat is een extra functie naast de zoekbalk. En dan kun je dus ook gewoon gaan zoeken, je zoekopdracht in toetsen. En dan doe je deep search. Dat duurt wel iets langer. Lijkt in die zin een beetje op Perplexity wat hij dan doet. Mm-hmm. Dan gaat hij namelijk je zoekvraag interpreteren. Dan zie je aan de rechterkant van wat is waarschijnlijk wat jij bedoelt. En dan gaat hij ook eventueel doorvragen. Van bedoel jij iets meer dit of iets meer dat? Dus ik vroeg bijvoorbeeld van goh, ik wil dit qua hardlooptijden doen. En dan zegt hij, ja, ik kan hier eigenlijk twee betekenissen aan geven. Bedoel je met dit of bedoel je met dat? Dan gaat hij dus eerst een keer kijken naar de zoekresultaten. Vindt hij daar verschillende gemengde resultaten? En dan zegt hij van, nou ja, waarschijnlijk is dit jouw zoekintentie. Is het meer op snelheid gericht of meer op afstand gericht? Of wat wil je precies? Of wil je juist ervaringen van andere lopers
maar
zien?
Maar je gaat dus echt jou beter en verder helpen met de vraag achter de vraag bijna.
Ja, en dan klik je nog een keer. Maar het blijft wel, dat is het gekke, het blijft wel in de blauwe linkjeswereld, zeg maar.
Okay.
Dus je gaat echt als een soort algoritme tweak voor jou, maar hij gaat iets meer expliciete vragen. Ik weet niet, de vorige keer hadden we Pulse van de Past nog. Weet je wel? We zeiden toen 20 jaar geleden Google gepersonaliseerd zoeken uit.
Ja.
Dat je dat zelf kon instellen. Toch leek het daar weer een beetje op. Maar dan doet hij pas als je hebt gezocht. En er zijn meerdere betekenissen. Dat hij je wat helpt sturen met het personaliseren. En dat hij dus samen met jou alvast de dingen gaat sorteren voor jou, de resultaten.
Okay. Voelt dus wel betere ervaring?
Ja, een beetje gemengd hoor. Je merkt gewoon dat het wel een redelijk nieuw product is. Soms denk ik ook van ja, dit zijn gewoon 10 blauwe linkjes. En dan kun je het
Een beetje opleuken
een draai geven. Maar het is niet echt helemaal vernieuwend. Het is soort van twee verschillende richtingen. Ik vind Perplexity dan altijd nog net iets mooier werken eigenlijk, moet ik zeggen. Maar je ziet wel dat het search niet meer saai is. Je hebt nu echt gewoon 3-4 verschillende manieren hoe een zoekresultaat eruit kan kunnen zien in de toekomst. En één ding is zeker, dat dit gaat veel veranderen de komende jaren.
Ja, en het grappige is wel dat ik ook wel vaker toch Bing raadpleeg, omdat ze inderdaad die stap verder gaan. Antwoorden meer voorschotelen. Ja.
Ja.
Nou, benieuwd hoe zich het verder gaat ontwikkelen. Door naar Google Analytics 4, GA4, die vervangen conversions door key events. Dat is een wijziging, een grote wijziging, die wel consistentie met Google Ads zal verwarring kan veroorzaken.
Het is beide.
Want?
Want eerder was het soms verwarrend, omdat je dan je hebt conversies in Google Analytics en je had conversies in Google Ads. En af en toe was de vraag van als iemand wat rapporteert. Ja, welke conversies zijn dat?
Welke waren het hanteren?
Ja, omdat soms Google Ads dan andere conversies had. Die had bijvoorbeeld maar 4 van de 5 getagd als echte ads-conversies. Vroeger heette het ook wel doelconversies of doelen, website-doelen.
Website-doelen.
Dat zijn allemaal Google Analytics is nu rondom events gebouwd, maar bepaalde events, dat waren dan conversies. Vonden ze verwarrend bij Google, is wat voor te zeggen, maar aan de andere kant is er ook wel in de markt veel reuring van, conversieratio, dat was nou net iets waar iedereen wat van snapte.
Wist wat je bedoelde.
Ja, sessies, gebruikers, dat soort dingen. Dat was een van de laatste dingen waarvan je nog wist, conversieratio is duidelijk. Dat ze dat nu nog gaan hernoemen naar key event. Dus wat is dat dan? Die key event ratio? En conversies behouden ze wel, maar dat is dan alleen voor Google Ads. Dus het is wel wat verwarring. En je rapporten veranderen. Je hoeft er niks mee te doen, want het wordt gewoon omgezet. Het is gewoon een rebranding van de term.
Mm-hmm.
Alleen, het is dus verwarrend aan de ene kant. En wat het soms nog verwarrender maakt, in ieder geval voor tijdelijk, is dat bijvoorbeeld in Looker Studio, of voorheen Google Data Studio, nog wel conversies wordt genoemd. Dus in je rapportage tooling heet het nog wel conversies. In GA4 heet het Key Events. Wellicht zal het in de toekomst ook omborgen gekant.
Iets meer consistentie, maar ook weer verwarring.
Het is een beetje omdat Google toch werkt over allerlei verschillende eilandjes, zie je dat zo'n wijziging dan in één product ontstaat en dan doorgaat naar de volgende. Maar het is wel vernoemingswaardig dat als je ooit nog een keer naar conversies op zoek gaat straks, die zitten in Google Ads, nog als je advertentieconversies, maar niet meer in Google Analytics 4. En in de toekomst gaan ze ook uit Looker verdwijnen, worden dus allemaal de key events. Dus een soort van KPI's, terwijl andere events kunnen ook klikken zijn, dat soort dingen. Key events zijn dingen die passen bij mijn marketingdoelen.
Ja, belangrijk om te weten inderdaad dat dit verandert. En updates daarover hoor je natuurlijk ook in deze puls. Ja, dat komt dan ook voorbij, van die onderwerpen die gewoon updates zijn waar we het eerder over gehad hebben. Bijvoorbeeld TikTok, die nu ook start met betaling aan contentmakers. Ze gaan wijzigen hoe ze creators betalen. Dus door een nieuw element, de zoekwaarde. Dat is eigenlijk ook wel weer de traffic of de richting waar ze op gaan. Natuurlijk richting ook meer die search. En dat gaan ze dus toevoegen aan de criteria voor uitbetalingen. Dat is alleen maar relevant ook als je daadwerkelijk een contentmaker bent. Of contentmakers gebruikt, denk ik.
Ja, en dat ze dus waarschijnlijk krijg je wel nu een effect op het platform. Dat veel van die content creators dus nu echt beloond worden op basis van spelen ze in op zoekgedrag van gebruikers. Ja, ja. Waardoor er meer content wordt gemaakt voor de zoekopdrachten die er zijn.
Ja.
Want TikTok heeft dus gezien van er wordt veel gezocht. Alleen niet altijd de perfecte content die aanwezig is.
Mm-hmm.
Dus even voorbeelden. Een van de trending zoekopdrachten afgelopen jaar is bijvoorbeeld Succession Outfits. Succession is die serie op HBO waarin veel elite mensen rondlopen, laat ik het zo zeggen. Waarin dus mensen graag dat soort kleding willen kopen en dus inspiratie zoeken daarvoor. Of algemene trends zoals de Grand Oasis in Cancun. Dat is natuurlijk een reisbestemming waar ze dus eigenlijk creators belonen om daar content voor te gaan maken. Omdat dat bijdraagt aan zichtbaarheid, maar ook dus aan de uitbetalingen en hoeveel geld je kan verdienen met TikTok. En dat is überhaupt iets nieuws trouwens. Die Creator Rewards, eerder was dat een soort stimulatieprogramma om bijvoorbeeld aan dingen zoals vertical video's te doen. Dat je een soort uitbetaling kreeg als je goed presterende content daarvoor had. Maar dat is nu gelanceerd voor meerdere dingen. En een van de dingen is dus search. Is daar een hele belangrijke factor in. Dus,
hebben we ook eerder besproken. Hè? Dat TikTok daar steeds op inzet. Geeft ook inzichten in wat de trends en zoekgedrag is. Maar nu gaan ze ook echt belonen als je inspeelt op het zoekgedrag.
Ja, maar je kunt dus als merk of gewoon een TikTok-account hebben. Als marketingorganisatie heb je dus ook, ben je ook een creator in die zin.
Ja, ja.
En dat je er geld mee kan verdienen is één. Dat hoeft misschien niet eens. Want het gaat jou om de conversie. Natuurlijk niet direct om de monetization of het geld verdienen aan TikTok als kanaal zelf. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die Creator Search Insights. Waarin je dus inderdaad zoekopdrachten dat zoals dit kan verkennen. En dat TikTok al makers betaalt, wil ook zeggen dat je in het algoritme hier ook op stuurt. En dat TikTok hier weer bezig is. Dus dat het ook belangrijk wordt en je meer tools krijgt om in te spelen op zoekgedrag. Dus dat is wel een hele belangrijke.
Wel een ontwikkeling die je daardoor kan zien van wat wordt de strategie van TikTok.
Als je een contentstrategie hebt, hou dit soort dingen in de gaten op TikTok. Want dat zie je gewoon dat het werkt. Net als ze met verticale video's aan de slag zijn gegaan. Of langere video's ook belonen in zo'n programma. Dat volgen eigenlijk, dat zorgt vaak ook dat je content goed gaat presteren.
Wel interessant. Bij LinkedIn weten we trouwens dat die vaak achter alle ontwikkelingen aanlopen. Al jarenlang. En dat zie je nu ook weer. Dus wat we net bespraken ook met TikTok. Dat gaat nu richting LinkedIn. Want LinkedIn is aan het testen met wat kortere video's. Ook zo'n verticale videofeed die we ook kennen van TikTok, Instagram en Snapchat. Wat ik wel interessant vond daaraan, Daan, is dat je naar de populariteit van TikTok zo groeit. En wat je ook zegt met die searchvraag, waar ze steeds meer op in gaan spelen. Dat dus ook steeds meer mensen TikTok gebruiken voor carrièreadvies of om hun volgende baan te vinden. En dat LinkedIn eigenlijk, ja, die niche waar zij zo groot in zijn, steeds meer
lijkt
te gaan verliezen.
Ja.
Dus ook merken, we moeten met die TikTok-content aan de slag. Of op zijn minst die content ook op ons platform kunnen gaan posten. Dus we testen nu een nieuwe TikTok-achtige korte videofeed om daarmee dus meer van dat soort content te kunnen aanbieden. En hopelijk ook weer een deel van dat publiek weer terug te krijgen naar dat platform. Als ze daadwerkelijk deze toevoeging uit gaan rollen.
Dat hebben ze ook eerder gedaan met stories. Hè?
Ja.
Maar dat is een beetje
die is weer,
gefokt,
die werd ook niet gebruikt.
Dat werd ook niet. Nee,
dat blijft wel een beetje bij LinkedIn. Het is echt een ander platform. Er werd ook wel een beetje gezegd dat de gebruikers ook niet blij waren met deze ontwikkeling. Want nog meer van dat soort content in je feed. Hè, terwijl LinkedIn best wel als zakelijk medium heel erg interessant en gefocust is. Goed, LinkedIn ziet wel het aandeel verschuiven naar TikTok.
Ik gebruik TikTok ook echt heel veel. Je hebt een paar van die... het is natuurlijk een algoritme, een feed, maar dat kun je een beetje sturen. Maar je hebt sommige inhoud best wel goede clips. Of als je dat meer van kijkt. Ik krijg heel veel Simon Sinek dingen te zien. Of Rory Sutherland is zo'n bekende marketeer uit Engeland. Die voor Ogilvy grote merken werkt. Bij een grote agency. Die valt hele mooie van die soundbites. Geeft veel presentatie. Komt daar vaak voorbij.
En dat werkt dus ook zakelijk als inspirerend best wel.
Ja, je komt daar heel veel dingen tegen. Ook ik had het net over Nvidia en dat soort dingen. Nou, je komt het op YouTube wel tegen in het nieuws. Maar als eerste zie je het echt op TikTok. Zie je al de kerndingen die zijn gepresenteerd. En de echte highlights eruit. Die komen als eerste in je TikTok feed terecht.
Deels door het goede algoritme wat ze hebben.
Ja.
Maar LinkedIn heeft dus ook wel bepaald dat als ze deze feed uit gaan rollen, dat ze ook daadwerkelijk mogelijk moeten maken dat makers, videomakers, ook daadwerkelijk inkomsten kunnen gaan genereren met deze content. En daarmee proberen ze dus die content naar hun platform te trekken.
Ja.
Dus interessante ontwikkelingen waar ze nu aan het testen zijn in ieder geval.
En je hebt natuurlijk de doelgroep ook, hè, van wie zit er op LinkedIn. TikTok heb je ook gewoon... Ja, de mensen zijn ze gewend aan TikTok-achtige content. Je ziet nu heel langs wat Instagram het kan met Reels.
Mm-hmm.
De TikTok-visering van Instagram.
Maar goed, daar lukt het. Bij YouTube lukt het uiteindelijk ook.
Ja, met Shorts.
Met Shorts, ja. Dus de vraag is waarom
LinkedIn denkt nu een paar jaar later van laten we dat ook maar op de trein stappen.
Ja, ik denk wel als ze dit niet lukt dat ze wel een uitdaging krijgen om dit publiek aan te trekken. Gaan kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. En nog even een kleine reminder, want vanaf half april gaat de nieuwe Ideal omgeving live. Dat is wel even goed om daar bewust van te zijn. In principe hoef je daar niet heel veel aan te doen, behalve met jouw payment provider even kijken of die al zover is. Wellicht iets in je site aanpassen. Maar een mooie nieuwe vernieuwing, een grote vernieuwing uiteindelijk, waardoor je dus je profielen binnen Ideal hangt en aan zo'n profiel je adres, je rekening en hoe je het liefst wil betalen allemaal kan koppelen. Zodat het eigenlijk allemaal veel sneller en makkelijker gaat als je ergens wil afrekenen. Dus minder aan een webshop zelf, maar meer aan de Ideal kant zelf. En 15 april volgens mij wordt dat gelanceerd.
Dan krijg je een snel bestellen knop. Net als bij PayPal doet men altijd.
Ja, zeker.
Dat je gewoon alles hebt geprefilled. En
Google Pay, wat je natuurlijk, of Apple Pay, wat je natuurlijk ziet. En waar je ook heel snel op die manier dat soort dingen kan afrekenen. Ja. Dus die komt eraan. Dus
geeft webshops wat meer macht ook ten opzichte van marketplaces bijvoorbeeld. Als dingen al geprefilled. Met name van die one-time aankopen, zeg maar. Kan ik me voorstellen dat het vervolgens prettiger wordt om even snel impulsief toch bij een webshop ook te kopen. Ook voor kleinere aankopen.
Ja, dus die komt eraan. Dat je daarvan op de hoogte bent. Hoe is het met jou, Daan?
Ja, hij zit nog wel lekker.
Ja, ik begin een beetje pijn te krijgen nu. Ja, maar ik vind hem zwaar als ik hem nu...
Maar die van mij is nog veel zwaarder.
Lang
is dat wat nog wat?
Ja, misschien dat ik wel iets beter...
Je hebt hem ook echt aan de lader, hè? Je kunt de stekker er nog uittrekken.
Ja, maar dan valt hij uit volgens mij. Want ik had hem dus niet... Ik ben vergeten op te laden.
Je had hem
niet
opgeladen.
Ja, valt een beetje snel...
Ik heb permanent een soort snoer in mijn broekzak.
Oh ja. Dus, maar is dat lader dan? Wat is dat?
Nee, als je hem eruit trekt, dat is de batterij.
Oké, je hebt echt een losse accu.
En nog is die zwaarder, zeg maar. Dus
okay.
Ik heb ook een paar nadelen. Dus dan sluiten we mooi af met toch een complimentje aan de MetaQuest nadat we hem af hebben gefikt in de intro.
Hij heeft toch wat voordelen. En hij is goedkoper, dat sowieso. Dat was hem weer, zijn er doorheen. Dus ben je heel benieuwd hoe wij erbij gezeten hebben, dan ga vooral naar YouTube en Spotify. Daar vind je... beelden van ons met de brillen op.
En ook de pass-through opname. Dan kun je ook zien wat we nu zien.
Ik heb het ook aangezet.
Ja.
Dus je kunt inderdaad zien wat wij zien inderdaad. Dus ook dat inkijken. Dus dan krijg je een beetje een beeld hoe dat allemaal werkt. Ben je op de hoogte, of wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Of bijvoorbeeld een volgende deep dive waarin we dieper ingaan op die ontwikkelingen rondom VR en AR. Ja, abonneer je dan op je favoriete, of op deze podcast in je favoriete podcast app of Spotify of YouTube. En heb je leuke onderwerpen of tips, laat het weten via podcast@advice.nl. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.